op deze zondag, genaamd Palmzondag, of Palmpasen, waarin wij eigenlijk toeleven naar het lijden en de sterf van onze Heer Jezus Christus. En naar Paaszondag, de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Wil ik stilstaan vandaag, niet bij de intocht in Jeruzalem, maar ik wil stilstaan bij het lijden van onze Heer Jezus Christus. En ik wil vanochtend met u kijken naar de berichting zoals die staat in Matteüs 27, vers 11 tot en met vers 31. En ik lees u voor uit de NBG-vertaling. Matteüs 27, vers 11 tot en met 31. En daar staat het zo. Jezus dan werd voor de stadhouder gesteld. En de stadhouder ondervroeg hem en zeide: Zijt gij de koning der Joden? Jezus zeide: Gij zegt het. En op de beschuldiging die de overpriesters en de oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: Hoort gij niet hoeveel zij tegen u getuigen? En hij antwoordde hem op geen enkele vraag, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu was de stadhouder bij elk feest gewoon een gevangene ter keuze van de scharen los te laten. Zij hadden toen een berucht gevangene genaamd Barabbas. Daar zij nu toch bijeen waren, zeide Pilatus tot hen: Wie wilt gij dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat ze hem uit nijd hadden overgeleverd. Terwijl hij nu op de rechterstoel zat, zond zijn vrouw hem de boodschap: Bemoei u toch niet met die rechtvaardige, want ik heb heden in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten overreden de scharen dat zij om Barabbas zouden vragen, maar Jezus zouden laten ter dood brengen. De stadhouder antwoordde en zeide tot hen: Wie van die twee wilt gij dat ik u loslaat? Ze zeiden: Barabbas. Pilatus zeide tot hen: Wat moet ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Ze zeiden allen: Hij moet gekruisigd worden. Hij zeide: Wat heeft hij dan toch voor kwaad gedaan? Zij schreeuwde des te meer: Hij moet gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat niets baatte, maar dat er veel meer oproer ontstond, nam hij water, wies zich de handen ten aanschouwen van de scharen en zeide: Ik ben onschuldig aan zijn bloed. Gij moet zelf maar zien wat ervan komt. En al het volk antwoordde en zeide: Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gezelde hij en gaf hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus mede naar het gerechtsgebouw en riepen de gehele afdeling bij hem samen. En zij trokken hem de klederen uit en deden hem een scharlaken mantel om. Ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd en gaven hem een riet in zijn rechterhand. Toen vielen zij voor hem op de knieën en spotten zeggende: Wees gegroet, gij koning der Joden. En zij spuwden naar hem en namen het riet en sloegen hem ermee op het hoofd. En toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit en deden hem zijn klederen aan en zij leidden hem weg om hem te kruisigen. zeer ernstig stuk, broers en zusters. Ik wil eerst even stilstaan bij de rol van Pilatus in deze. En daarna zal ik kijken naar onze Heer Jezus. Pilatus, die is zo'n man, de stadhouder, de gouverneur, die bijna het goede had gedaan. Een man die misschien wel voor altijd bekend stond als de man die zo dicht bij het goede was, want hij had Jezus kunnen vrijlaten. Hij was er dichtbij, maar hij deed het niet. Het droeve van Pilatus en soms ook het droevige van ons. Als we kijken naar Pilatus, dan valt mij op dat hij een twijfelaar is. In Johannes wordt het heel mooi beschreven dat Pilatus tot 3 keer toe naar binnen en naar buiten loopt. Buiten is de bloeddorstige massa die schreeuwt om het bloed van Jezus. En binnen, daar staat Jezus. Binnen is het stil. En telkens als Pilatus weer binnenkomt, is hij overtuigd van de onschuld van Jezus. Want hij zegt tot 3 keer toe, ik vind geen schuld in hem. Hij is onschuldig. En zelfs een vrouw, die fluistert hem toe. Alsjeblieft Pilatus, laat je niet in met deze rechtvaardige. Hij is goed. Hij is zuiver. En vannacht heb ik in een droom veel om hem geleden. En dat was niet voor niets. En daarom Pilatus, doe hem geen kwaad. En binnen raakt Pilatus onder de indruk van de gesprekken die hij heeft met Jezus. Hij merkt elke keer na zo'n gesprek de grootheid van Christus. En hij zegt tegen hem, waarom verweer je je niet? Waarom kom je niet op voor jezelf? Weet je niet dat ik de macht heb om je vrij te laten of om je te laten kruisigen? Waarop Jezus antwoordt, je zou geen macht hebben als het je niet gegeven was. En Pilatus die voelt aan alles, dat Jezus onschuldig is en dat hij te maken heeft met een persoon die groter is dan het leven. En het enige goede dat Pilatus had kunnen doen op dat moment, is hem vrijlaten. Maar hij twijfelt. Hij worstelt. Want binnen, waar hij overtuigd is van de onschuld van Christus, komt hij steeds weer buiten. Daar waar de woedende menigte schreeuwt om het bloed van Christus. En als we zo dit horen, dan denken we van wat een slappeling was Pilatus. Maar laten we daar niet over oordelen. Want de Bijbel zegt dat wanneer Pilatus buiten kwam, dat hij zijn best deed om Jezus vrij te krijgen. Hij deed zijn best om Jezus niet te kruisigen. Hij gaf alles wat hij had. Hij was vastbesloten om Jezus vrij te krijgen. Maar ergens werd hij er ook weer steeds door overweldigd. Door de razernij en de bloeddorst en door de grote menigte die daar stond. En daar ging hij mee. Ook wij, die hier zitten, kunnen soms twijfelen. Ook voor ons is er een groot verschil tussen binnen en buiten. We zijn vanochtend hier, onder onze broeders en zusters. daar waar we bemoedigd worden. Het moment dat we er buiten zijn, buiten in die wereld, onder onze collega's, onder onze medestudenten, onder onze familie, worden we meegezogen in de stroom van het leven. Soms kunnen we zo vastbesloten zijn om iets van Jezus te laten zien in die wereld. Maar wanneer het gelach, het gehoon komt, daar zijn we niet tegen bestand en we gaan mee met de stroom. Maar binnen raken we weer overtuigd van Jezus. Onze geliefden zeggen tegen ons, volg Jezus, doe het goede, dien Jezus. Het is een conflict tussen binnen en buiten dat ons kan verteren. En we kunnen, zoals ik al zei, zo twijfelen zoals Pilatus ook twijfelde. Wat verder opvalt aan Pilatus is dat hij een grote redenaar was. Want de reden die hij hield om de onschuld van Jezus te bewijzen, hij noemt daar 3 punten in op. Het eerste punt dat hij inbrengt is, hij zegt, zie de mens. Kijk nou naar hem. Is hij gevaarlijk? Is hij bloeddorstig? Zie de mens, kijk goed naar Jezus. Dat doet me denken aan de woorden van Johannes de Doper, die toen hij Jezus doopte zei, zie het lam dat de zonde der wereld wegneemt. En hier zegt Pilatus, zie de mens. Maar het is niet voldoende. Want de menigte die eist het bloed van Christus. Maar Pilatus geeft het niet op. Het tweede dat hij inbrengt is de vraag die hij stelt. Wie kiezen jullie? Kiezen jullie Barabbas of kiezen jullie Jezus? Kies je voor een moordenaar? Kies je voor een herrieschopper? Of kies je voor de heiland die zoveel mensen heeft laten zien? Die blinde genas, die zieke genas. Of kies je voor een rover? Wie kies je? Ook Jozua stond voor het volk, 1400 jaar geleden daarvoor, stond Jozua voor het volk. Ook hij stelde het volk voor de keuze. Kies heden wie gij dienen zult. Wie kies je? Kies je een van de vele afgoden? Of kies je voor God die de hemel en de aarde gemaakt heeft? En Pilatus stelt het volk voor de keus. Maar ten spijt. Want ze kiezen voor Barabbas. Maar Pilatus is nog niet klaar. En hij doet nog 1 poging. Hij vraagt, maar wat zal ik dan doen met Jezus? Jezus de leidende. Jezus de koning. Jezus die zoveel goeds heeft gedaan. Wat zal ik met hem doen? En het volk roept, kruisig hem. Weg met hem. En weet u, ook wij kunnen net zoals Pilatus twijfelen en evengoed heel erg mooi spreken over de dingen van God. En zo vaak kennen we de juiste zinnen, de juiste taal. En we praten erover en we komen er ook mee weg. Maar wat God van ons vraagt, is om uiteindelijk door te kiezen. En hier laat Pilatus het gaan. En wat doet Pilatus? Conform een Joods gebruik, laat hij een kom water aanrukken en wast hij zijn handen in onschuld. Maar Pilatus was niet onschuldig. Want Pilatus is voor altijd schuldig. Want als wij kijken naar onze geloofsbelijdenis, dan staan er maar twee namen buiten God om. De ene is de naam van Maria en de andere is de naam van Pontius Pilatus. Want er staat Jezus Christus geleden onder Pontius Pilatus en gekruisigd, ja, voor altijd schuldig. Hij kan wel roepen, ik ben niet schuldig. Maar hij staat voor altijd bij iedereen als schuldig. Pilatus, de twijfelaar en de grote redenaar, die werd schuldenaar. Pilatus wilde het goede doen. En hij probeerde het goede te doen. En hij kon er machtig mooi over spreken. Maar uiteindelijk staat hij voor altijd schuldig. En is de vraag hier voor ons vandaag. Zijn er gebieden in ons leven waar we weten dat God iets van ons vraagt? We kunnen er zo mooi over praten. En bijna hebben we het goede gedaan. Maar we doen het niet. We kiezen niet door. Het onrecht op onze planeet Aarde blijft in stand door mensen die bijna het goede hadden gedaan. Volgelingen van Pilatus. Kijkend naar Jezus. Jezus is die man die niet bijna het goede deed. Jezus is de man die het goede heeft gedaan. Helemaal. We leven toe naar de Leidensweek. En ik hoop dat we ook komende week ons gaan verdiepen in het lijden van onze Heer Jezus Christus. Want het is fijn dat we weten dat Hij voor ons is opgestaan. Dat is dan ook weer de vreugde. Maar hetgeen daarvoor, wat hij daarvoor heeft meegemaakt. Om goed te voelen wat hij heeft meegemaakt. We kennen Jezus als de koning. We kennen Jezus als de heerser. Maar hier in dit Bijbelgedeelte maken we kennis met Jezus de knecht. Aan het begin van zijn optreden werd hij gedoopt door Johannes de Doper. En een duif daalde neer. Een teken van de leidende Christus, de leidende Jezus, de leidende knecht. En Johannes de Doper spreekt over Jezus als het lam, het offerlam. Zie daar het offerlam. Van de offerduif naar het offerlam, naar Jezus als knecht. En het eerste wat mij opvalt is dat Jezus de zwijgende knecht is. Jezus staat bij Pilatus en hij wordt beschuldigd. En hij zegt niets. Hij verweert zich niet. Hij blijft stil. En Pilatus verwondert zich, zegt de Bijbel. Keer op keer. Waarom zeg je niets? Waarom kom je niet in het verweer? Maar Jezus is de zwijgende knecht. Hij, Jezus, is de meestercommunicator. Hij die de bergrede hield. Hij die sprak over de verloren zoon. Jezus had nog nooit een discussie verloren. De Bijbel zegt over Jezus dat hij de advocaat is van onze ziel. En deze advocaat zweeg. De overpriesters waren een paar dagen van tevoren waren ze bij hem gekomen met een strikvraag. En ze dachten van, we hebben hem, yes. En zoals staat in Markus 11 vers 28 tot 33. En ze zeiden tot hem, krachtens welke bevoegdheid doet gij deze dingen? Of wie heeft u de bevoegdheid gegeven om deze dingen te doen? En Jezus zei tot hen, ik zal u een vraag stellen. Geef mij daarop antwoord en dan zal ik u zeggen, krachtens welke bevoegdheid ik deze dingen doe. De doop van Johannes, was die uit de hemel of was die uit de mensen? En de overpriesters en de schriftgeleerden, die overlegden met elkaar. En er staat, indien wij zeggen, het is uit de hemel, zal hij zeggen, waarom heb gij daar niet geloofd? Zeggen wij echter uit de mensen. Zij waren namelijk bevreesd voor de scharen, want allen hielden Johannes inderdaad voor een profeet. En ze komen terug bij Jezus en zeggen van, wij weten het antwoord niet. En Jezus zegt tegen ze van, dan zal ik u ook niet zeggen wie mij de autoriteit gegeven heeft. Jezus had zich hieruit kunnen redden. Als hij advocaat was geworden voor zichzelf, was hij vrijgekomen. Maar u weet wat dat betekent. En hij had dan de hoge priesters en iedereen die hem beschuldigde, had hij te kijk gezet. Maar hij koos ervoor om te blijven zwijgen. Je moet een enorme mentale weerbaarheid hebben om al die leugens aan te horen. Om daar de menigte bozer en bozer te zien worden. Om toe te zien hoe de situatie volledig uit de hand loopt. En te weten, dit landt allemaal op mij, op Christus. En dan nog blijven zwijgen. In ons land, in onze wereld, zijn er stemmen die nooit gehoord worden. Stemmen van kinderen, stemmen van vrouwen, die nooit gehoord zullen worden. Maar Christus is voor al deze mensen de zwijgende knecht geworden. Legioenen engelen had hij te hulp kunnen roepen met slechts één woord, zegt de Bijbel. Maar hij deed het niet, hij zweeg. Hij had zich eruit kunnen redden, maar hij zweeg. Jezus is niet alleen de zwijgende knecht, maar hij is ook de lijdende knecht geweest. In Matteüs 27, vers 26 staat een schokkende zin. En dat vind ik erg triest. Want wat doet Pilatus? Pilatus laat Jezus eerst gezelen, voordat hij hem overgeeft om gekruisigd te worden. De wrede Pilatus gaf Jezus over om daar aan een paal gebonden te worden. En ontkleed te worden. En geslagen te worden met die zweep. Met lederen uiteinden. En aan het uiteinde van die lederen zwepen, van die lederen zweep, daar zaten haken aan. En als je daarmee geslagen werd, van boven naar beneden, werd je hele lichaam opengereten. De Joden die hadden regels voor de gijzeling. Als een vrouw haar urine niet kon ophouden, of als een man zijn ontlasting niet kon bedwingen, moest de gijzeling stoppen. Maar dat hadden de Romeinen niet. En ze sloegen Jezus volledig aan God. De Bijbel schrijft in Jesaja, het profetische. Ik heb hun mijn rug gegeven om te slaan. En in Psalm 129 staat. Ploegers hebben hun voren geploegd, En ze hebben hun voren diep en lang geploegd. Ze hebben lang en diep geploegd over die rug, over de rug van Jezus. Kapot geslagen. De lijdende knecht. En misschien is wat daarna gebeurt nog veel erger. We hebben samen gelezen hoe Jezus werd meegenomen. De Bijbel heeft het over een bataljon soldaten. Nou, ik hoef sommigen van u hier niet te vertellen hoeveel een bataljon is. Maar dan mag u denken aan meer dan 100. Man. Daarvan werd Jezus de speelbal. Hij werd bespot. Hij werd geslagen. Hij werd bespuwd. Het is allemaal misselijkmakend. En de plek waar dit allemaal gebeurde, genaamd Gabata, hebben archeologen teruggevonden. En de cirkel waar erom gedobbeld werd door de Romeinse soldaten, dat is tot de dag van vandaag te zien. Het was een soort ganzenbord wat de Romeinen speelden. Ja, maar dan de ergste vorm. De ergste en de vreedste vorm. En als Jezus of als een soldaat op de cirkel kwam, dan begon het spotten. En ze rukten zijn kleren af en deden hem een rode mantel om. Rood vanwege scharlaken van onze zonde. Omkleed met onze zonde stond hij daar. Een doornenkroon gedrukt op zijn hoofd. Jezus, de spotkoning. Doorns waarvan de Bijbel zegt, dat is wat de zonde van ons gebracht heeft. Die doorns van onze boezem, zonde die drukte zijn hoofd, of zonde die drukte in zijn hoofd, in het hoofd van Jezus. En zij bespuwden hem en bespotten hem. En ze sloegen hem met de vlakke hand in het gezicht. En met stokken in het gelaat. En ze juichten en ze lachten. In onze tijd zouden we er nog een filmpje van maken en zouden we het op YouTube zetten of op Facebook. Jezus is zelf in de driehoofdambten bespot. Bij Caiaphas, waar hij geblinddoekt werd, werd hij geslagen. Profeteer maar wie je geslagen heeft. Hangend aan het kruis. Anderen heeft hij gered. Zichzelf kan hij niet redden. En bespot in zijn koningschap. Door die Romeinse soldaten. Te schande en te kijk gezet. Desintegrerend onder onze zonde. Wanneer we het zo lezen, kunnen we onszelf de vraag stellen. Was dit allemaal nodig? Was het allemaal nodig om zo'n donker en duister feest, om zo'n donker en duister spelletje te spelen, zo wreed? Het antwoord is eenvoudig, ja. Want zo donker zijn onze zonden geweest. Jezus is de gehoorzame knecht die alles overgaf aan de Vader, strijdend in Gethsemane, waar hij stond voor de ultieme test. Jezus heeft deze test overwonnen door voor u en voor mij aan het kruis te gaan. Het kostte hem alles om u en mij te redden. Amen.